Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt u voorgelezen het tweede deel van de preek over Jesaja 50 vers 10 en 11 over de erfgenamen des hemels en der hel, welke Philpot in 1836 heeft uitgesproken in Stamford. Allereerst wordt u nog een voorwoord van Philpot zelf voorgelezen, die hij heeft geschreven voor de Nederlandse uitgave van 1858. Aan de kinderen Gods, verstrooid in het Koninkrijk der Nederlanden, in wier handen dit kleine boekje zou mogen komen. Geliefde vrienden, mijn geachte vriend, de vertaler van dit geschrift, J. Nieuwland, hoewel mij naar het vlees onbekend, verzocht mij om enige regels bij dit werkje te willen voegen, die u bij deze worden aangeboden. Graag wil ik aan dit verzoek voldoen, want dit geeft mij een geschikte gelegenheid om voor de Heer en voor u, zijn getuigen hier beneden, mijn gewaarwordingen en het besef van zijn goede tierenheid en barmhartigheid mee te delen, welke hij daarin betoont, en dat hij mij als middel in zijn hand gebruiken wil om zijn waarheid te verspreiden. Dit niet alleen in mijn eigen land en in mijn eigen moedertaal, maar ook in een vreemd land en in een andere taal. De werken des Heren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. En onder deze grote werken neemt naar mijn zienswijze ook dit een plaats in, ofschoon ik mijzelf zulke onderscheiding ten enenmale onwaardig acht. Deze eer was van mij ongezocht en onverwacht, en daarom zie en erken ik daarin allerduidelijkst de goede hand des Heren over mij. Het is u ongetwijfeld voldoende bekend dat vele van mijn predicaties in het Holland zijn vertaald en overal in uw land zijn verspreid. En wanneer hier plaats en tijd was om de achtereenvolgende omstandigheden der voorzienigheid te verhalen, welke tot dit gebeuren aanleiding gaven, dan zoudt u zeker met mij de wijsheid en de barmhartigheid des Heren bewonderen. Het enige waarmee ik mij bij u kan aanbevelen, is de goede boodschap die ik breng en de blijde tijding die ik meedeel. Van mijzelf ben ik niets en heb ik niets dat mij recht zou geven op uw kennis of gunstige gedachten. Mijn enige aanspraak is de boodschap waarmee ik tot u kom, zaligheid door genade, door het bloed en de gehoorzaamheid van de Zoon van God in onze natuur. Deze leer zult gij in al mijn leerredenen verkondigd vinden van de eerste tot de laatste. Maar ook heb ik getracht daarin het werk der genade in het hart te ontvouwen en de onderwijzing des Heiligen Geestes in de ziel, waardoor zij gebracht wordt tot een bevindelijke en zaligmakende kennis van het bloed en de gehoorzaamheid van Emmanuel, God met ons. Daarnaast ben ik geleid tot de beschrijving van des mensen val, zijn hulpeloze, ja zijn doodstaat in de zonden en de ongerechtigheid, en daaruit volgend zijn behoefte aan zaligheid, door genade, en aan heerschappijvoerende onderwijzing, om hem zijn verloren, hopeloze toestand te doen gevoelen, en om in zijn ziel een levend geloof te verwekken, gegrond op het bloedige lijden en het sterven van Christus. Verder heb ik gepoogd de droevige staat aan te wijzen van allen die niet door een geestelijke wedergeboorte deelgenoten zijn gemaakt van die genade, als ook de gevaren van een eigen gerechtig fariseïsme, of het hebben van een gedaante van godzaligheid, terwijl uitwendig of inwendig de kracht ervan verloochend wordt. Gelijk op een kaart niet alleen het rechte spoor door de diepe wateren naar de bestemde haven getekend staat, maar ook de rotsen en de zandbanken die in de koers van de schepen liggen. Alzo heb ik ook getracht niet alleen de weg aan te wijzen die de ziel dwars door de zee des levens naar de hemel van eindeloze rust voert, maar ook de moeiten en gevaren die zich op de weg aan de ziel openbaren. De predicatie die gij thans voor u hebt, weliswaar in dit boekje nader uitgewerkt, die werd ongeveer 20 jaar geleden uitgesproken, en het was de eerste die ik door de druk openbaar maakte. Ik was toen nog maar kort geleden in de waarheid ingeleid, zoals deze in Jezus is. Maar mijn ogen waren geopend om te zien, en mijn hart was aangeraakt om te gevoelen het onderscheid dat er bestaat tussen het wezenlijke bezitten van de genade Gods en het hebben van een geestledige, genadeloze belijdenis. Daarnaast zag ik ook hoe velen van het volk des Heeren meestal in grote duisternissen wandelen, omringd zijnde met menigerlei twijfelingen, angsten en vrezen, beproevingen en verzoekingen, en dat aan de andere zijde menige genadeloze belijder in een ijdel vertrouwen, vol vermetelheid, daarheen gaat. Het was daarom mijn voornemen om in deze leerrede deze beide karakters te beschrijven, opdat het in Gods hand een middel mocht zijn tot bemoediging en vertroosting van de eersten en tot waarschuwing van de laatsten. Het laatste gedeelte dan van de predikatie, waarin ik in het bijzonder personen en zaken beschrijf die u niet zozeer bekend zijn, mogen een weinig duister schijnen. Evenwel kon het niet veranderd of weggelaten worden, zonder de eenheid van het onderwerp te verbreken en de predikatie te kort te doen. Dit gaat over de beschrijvingen van de praktijken van de Kerk van Engeland. Deze predikatie is in vele handen geweest en menigvuldig gelezen en naar ik hoop in mijn eigen land met zegen. Hoewel zij dan thans in een andere taal het licht ziet, evenwel is de talenkanaan steeds dezelfde, zoals ook de beproevingen, verdrukkingen en verzoekingen van Gods wedergeboren volk in ieder land dezelfde zijn. En de goede tierenheid, barmhartigheid en de liefde Gods overal even gelijk zijn. Gelijk er maar één lichaam is en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop, uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in u allen. Alzo spreekt het hart tot het hart en de tong tot de tong, waar dan ook de gezegende geest werkt en woont. Zie daar mijn aanbeveling aan u, heiligen van de Allerhoogste, in welker handen dit werkje komen mogen. En nu, ik beveel hetzelfde aan, gelijk ook u, aan de God aller genade, dat hij u hier beneden zegene met alle genade die gij nodig hebt, en dat wanneer Christus, die ons leven is, zal verschenen zijn, wij ook met hem mogen verschijnen in heerlijkheid. Stamford, 1858, uw toegenegen vriend en dienaar, J.C. Philpott. Het tweede deel van de preek, die handelt dus over Jesaja 50 en dan het 11e vers. Zie, gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Maar nu hebben wij dus het tweede deel te bespreken en dat is een ander beeld te schetsen, namelijk het vreselijke portret van een erfgenaam der hel wandelende in het licht. Onze stof voor deze schets, want voor zulke veranderlijk beeld dat zo ingewikkeld, zo onstandvastig, zo uiteenlopend van de gedaante is en zich in duizenden verwisselingen en in miljoenen kleuren voordoet, kan alleen een flauwe voorstelling worden gegeven en moet uit deze drie bronnen getrokken worden. Ten eerste uit de schrift, ten tweede uit de waarneming van anderen en ten derde uit hetgeen ik zelf heb leren kennen van de bedriegelijke werkingen en de inbeeldingen van mijn eigen hart. Voor hen die nog hun eigen bedriegelijkheid en huichelarij, nog de verschrikkelijke inbeeldingen die de duivel als een engel des lichts in hen verwekt, kennen, mogen ik ruw, bitter, gestreng, dweepachtig en nauw van ingewanden schijnen. Ze mogen zeggen dat ik alle verwijten verdiend heb, die zelfs zoekers en vleesbehagers hem naar het hoofd werpen, die zonder vrees hun schuilplaatsen de leugenen opspoort, maar dat hindert niet. Wanneer men in onze dagen het evangelie verkondigt, moet men trachten iedereen te behagen en niemand te beledigen. Men moet de kinderen van honger laten omkomen en de bastaarden voedsel geven. Men moet den erfgenaam slaan en de honden liefkozen, de kinderen Gods antinomianen noemen en ledige vormen dienaars met de naam van bevestigde christenen bestempelen. Wanneer men de omleidingen des Satans onthult, predikt men uit verkeerde ijver. En als men de huichelaars, de bedriegers, de fariseeën en de zelfverleiders in hun inbeelding stijft, predikt men naar de geest van het evangelie. Dit omkeren van de zaken, dit goede kwaad en het kwaad goed te noemen, het bitter voor zoet en het zoet voor bitter aan te nemen, daarvoor behoede mij God al mijn leven. Hij bekwame mij, vrijmoedig en getrouw te spreken, hetzij dat men horen of het laten, opdat ik mijzelf aangenaam mogen maken aan de conscientie van alle mensen in de tegenwoordigheid Gods, door de betekenis der waarheid. In de aanvang van deze predikatie heb ik uw aandacht gevraagd aangaande de verschillende vormen waarin de aanspraak tot de erfgenaam des hemels en de erfgenaam der hel gericht wordt. Ik heb aangetoond dat de eerste door de hand Gods werd aangeduid als een enige uit een talrijk gezelschap, en dat wel door deze uitdrukking: wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Terwijl de andere als een zeer grote hoop wordt aangewezen door de zeer verschillende uitspraak: ziet gij allen die een vuur aansteekt. De weg naar de hemel is eng en nauw, en weinigen zijn er die dezelfde vinden, terwijl de poort wijd en de weg breed is die naar het verderf leidt, en er velen zijn die door dezelfde ingaan. Dus wordt de erfgenaam des hemels voorgesteld als een eenzaam reiziger, een treurig pelgrim, zijn reizen te midden van de duisternis en de droefheid voortzettende, maar de erfgename der hel als een vrolijke hoop, vast op zich vertrouwende en zonder door vrees beklemde harten. De gezegende geest dan bepaalt onze aandacht bij de uitdrukking: ziet, ziet ge allen die een vuur aansteekt. Ik geloof dat als men het woord ziet aan een gedeelte van de schrift ziet voorafgaan, dit woord iets gewichtigs, iets belangrijks bedoelt. Als iemand tegen ons zegt: kijk hier of kijk daar eens, dan verwachten wij gewoonlijk dat er iets vreemds of iets bezienswaardigs of iets bijzonders is. Zo schijnt de gezegende geest in de tekst ook onze aandacht te vragen voor een vreemd verschijnsel, voor iets dat wij niet verwachten te zien en dat wij niet zouden opmerken tenzij onze aandacht bijzonder daarop valt. En wat is nu dat vreemde verschijnsel, dit bijzondere schouwspel waartoe de Heilige Geest onze bijzondere aandacht opwekt? Het is een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Al wat er van de erfgename der hel in de tekst gezegd wordt, kan ik gevoeglijk onder deze twee punten onderbrengen. Ten eerste hun gedrag en ten tweede hun vonnis. Wij zullen dus, zo de Heere er ons toe bekwaam maakt, eerst hun gedrag beschouwen, opdat wij hun misdaad mogen kennen eer wij hun vonnis horen. De lijst van hun misdaden is zeer kort, hoewel ook zeer zwart. De gehele som van hun schulden wordt met weinig woorden beschreven, maar zij is zwaar genoeg om hen in de hel te doen neerzinken. Om hun veelvuldige misdaden een enkele naam te geven, zullen wij ze hoog verraad tegen de drieënige Jehovah noemen. Dat is te zeggen, een hoog verraad ten eerste tegen God de Vader door zichzelf zijn kinderen te noemen, daar hij ze nooit heeft uitverkoren. Ten tweede tegen God de Zoon door hem hun zaligmaker te noemen, hoewel hij ze nooit verlost heeft. En ten derde tegen God de Heilige Geest door in een licht te wandelen dat hij nooit heeft ontstoken en te rusten in een vertrouwen dat hij ze nooit heeft ingegeven. De last tegen hen bestaat dan uit twee hoofdzaken. De schriftelijke aanklacht, om zo te spreken, bevat twee beschuldigingen. Ten eerste dat zij een vuur aansteken en ten tweede dat zij zich met spranken omgorden. Het eerste is het begin van hun misdaad, het tweede de voortzetting ervan. Het eerste is de knop en het tweede de vrucht. De veroordeling bestaat daarin dat de begeerlijkheid ontvangen hebbende de zonde baart in de eerste plaats en dat de zonde voleindigd zijnde de dood baart de tweede is. Laat ons nu hun misdaden in hun oorsprong opsporen. Zij steken een vuur aan. Dat betekent dat zij de godsdienst aangrijpen zonder dat de godsdienst hen aangrijpt. Dat zij tot de wet komen zonder dat de wet met kracht tot hen komt. Maar hier ligt de kern van hun misdaad en hier is het keerpunt van hun toestand, dat zij een eigen gemaakte godsdienst opnemen en die de ware noemen, dat zij een vals vuur ontsteken en zeggen dat het uit den hemel neergedaald is. Het zou een misdaad zijn als de muntstempelaars goud en zilver in soevereinen en schellingen omzetten. Het zou een misdaad, strafbaar bij de rechter zijn, als men zo verwaand was om des konings bedelaar een opschrift op muntstukken te zetten die nooit in zijn geest opkwamen. Maar als men des konings beeld op koper en lood zet en dat dan verguldt, opdat het echt goud en zilver gelijken, om het dan voor goed geld uit te geven en zo eerlijke mensen te bedriegen, dan wordt de misdaad 100 maal erger. Daarom is ook volgens de oude wetten van dit land de misdaad van vervalsing een hoog verraad en de straf daarvoor de dood. Pas dit nu toe op de misdaad van valse belijders. Als het deze vervalsers mogelijk was zichzelf de rechte godsdienst aan te schaffen, wat ze nooit zullen kunnen doen, omdat de Heere dit zichzelf een voorbehoudt, zouden zij toch aan de grootste verwaandheid schuldig zijn door hun eigen godsdienst de godsdienst van God te noemen. Maar wanneer, wat de ware staat van zaken is, hun godsdienst niets anders is dan een gemeen namaaksel, niets dan een potscherf met schuim van zilver overtogen, dan wordt daardoor de misdaad 100 maal erger. Laat ons evenwel wat nader in die zaak doordringen, opdat deze schrift vervuld worden. Men noemt ze een verworpen zilver, want de Heere heeft ze verworpen. En wederom, wiens haat door bedrog bedekt wordt, zal door de gehele vergadering tentoongesteld worden. Maar daar voorbeelden treffender zijn dan alleen enige aanwijzingen, en daar het beter is levende beelden te beschrijven dan zo hier en daar iets van te zeggen, welke woorden toch door de personen waarop zij van toepassing zijn niet zullen worden aangenomen, zal ik met Gods hulp enige gedaanten trachten te schetsen, die dan, als zij ogen mogen hebben, hun aangezichten in de spiegel kunnen zien die ik hen zal voorhouden. In de eerste plaats dan, als ik van plan was mijn adem en uw tijd eraan te wagen, zou ik van de heidenen, de joden, de Rooms-Katholieken en de Socinianen kunnen spreken als zijnde alle mensen die een vuur aansteken en zichzelf met spranken omgorden, en die ten laatste allen in smart zullen liggen. Maar ik ben er niet op gesteld om mijn pijlen naar die plaatsen te schieten waar zij waarschijnlijk niet zullen treffen, en daarom wil ik liever wat dichterbij komen. Zulk prediken zou in de lucht schermen zijn, en op deze wijze was ik een navolger van de leraars in de gevestigde kerk, die wonder streng zijn tegen de Farizeeën en de Sadduceeën van de oude dag en tegen de papisten en de unitaristen van de tegenwoordige tijd, maar niet weten dat zij de Farizeeër in eigen gerechtigheid en de Sadduceeër in ongeloof en de Rooms-Katholieken in bijgelovige plechtigheden en de Sociniaan in haat en lastering van de leer der genade en de verborgenheid der ware godzaligheid gelijk zijn. Wij willen dus zulke valse godsdiensten als paperij en socianisme aan het rechtvaardige oordeel Gods overlaten, die van al dergelijke misleidingen zegt: is dat niet bij mij opgesloten, verzegeld in mijn schatten? Mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, ten tijde als hij lieder voet zal wankelen. Laat ons liever overgaan tot de misleidingen die zich dagelijks aan onze ogen voordoen, en ik weet niet beter te beginnen dan bij de bedorven leraars van een vleeselijke kerk. Zij staan op een hoge voet en geven zichzelf uit als voor de enige opvolgers van de apostelen, voor de enige dienaren van Christus, voor de enige uitdelers der verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Ik hoorde eens zulk een leraar verklaren in een predikatie gedaan te Oxford voor een vergadering van de bisschop met zijn geestelijken, dat er geen hoop van behouden is voor wie maar ook bestond die zich vrijwillig van de Engelse staatskerk afscheidde. Hier staat een voetnoot. Dezezelfde heer of een van zijn vrienden en volgelingen verklaarde openlijk dat hij niet beter wist of een afgescheidene van de Engelse staatskerk kon gezaligd worden, als dat hij wist wat er van een Mohammedaan of Hindoe worden zou. En dit is, naar mijn gevoelen, de gevestigde mening onder dergelijke schijnheilige geestelijken. Maar wat is al hun godsdienst van het begin tot het einde? Niets anders dan een opeenstapeling van vormen en plechtigheden van menselijke uitvinding. Dit is het vuur dat zij hebben aangestoken. En dit zijn de sprankels waarmede zij zich omgodden. Zij roemen erop bij gelegenheid dat zij hun bediening rechtstreeks van de apostelen ontvangen, hetgeen slechts een vuursprankel is die zij hebben aangestoken om zichzelf te overreden dat zij de ware dienstknechten van Christus zijn. De liturgie van het algemene gebedenboek, waarop zij zo hooglijk roemen, is voor 3/4 genomen uit het paapse getijdenboek. Dit is een ander ijdele sprankel die de mens heeft aangestoken en waarmee hij de plaats van het hemelse vuur denkt aan te vullen, dat de geest der genade en der gebeden in de wedergeboren ziel ontsteekt. De wijding van kerken en kerkhoven, een soort van godsdienstige windmakerij, die verleden woensdag in onze stad plaats had, dat is een andere sprankel van het menselijke vuur. Wat bedoelen zij toch met de inwijding van een kerk? Wel, dan maken ze haar heilig. En wat wordt er dan heilig gemaakt? Zijn dat de stenen en de kalk, de predikstoel en de banken, het orgel, de kandelaars en de gaspijpen? En hoe maken zij die dingen dan heilig? Door een paar formuliergebeden, opgezegd door een bisschop met wijde mouwen in zijn kleed? Maar kunnen een weinig gebeden een gebouw heilig maken? Zij hebben nog het beste van alles vergeten, namelijk het wijwater dat wij van de Roomsen hadden moeten overnemen, zowel als al het overige van hun apenspel. Daarmee moesten zij dan het kussen in de preekstoel en de leuningen van de nachtmaalstafel en de knielmat en de hele vergadering besprengd hebben, en dan was het altemaal heilig geweest. Hierin bestaat nu de sprankel van het valse vuur, namelijk om de heiligheid na te apen die God op en in diegene legt waarin hij wil wonen. De tegenwoordigheid Gods maakt heilig land, zoals toen hij aan Mozes in de brandende braambos verscheen, waar ook zijn plechtige tegenwoordigheid gevoeld wordt. Deze plaats is ons voor die tijd alleen heilig. Laat het een dorsvloer, een stal, een hut of een kelder zijn. De plaats is voor die tijd heilig, waar God zich aan de ziel openbaart. Zijn reine en heilige ogen keren zich af van die hoge domkerken, van die toelopende spitsen en van die lange koorgangen en de dreunende orgels. Van deze sprankels die het vuur van natuurlijke godsdienst en vleeselijke godsvrucht aansteken. Nee, zij zien op een nederig en een verbroken hart, dat op een armoedig zolderkamertje of in die laatste wijkplaats, het werkhuis, hem achteraan roept om het genot van zijn tegenwoordigheid. Het schreien en zuchten van de geestelijke behoeftigen en armen komt in de oren van de Heere Zebeoot, terwijl hij ze in toorn sluit tegen de vormendienst van die hoogmoedige priester en de eigen gerechtige vergadering. Wel mag hij zeggen tot de bisschop en zijn 70 geestelijken, die verleden week zo vroom aan het werk waren: wie heeft zulks van uw hand geëist? Welke volmacht heb ik u in de godsdienst van Christus gegeven om zulke dingen uit te vinden? Het zijn niet anders dan sprankels van vuur door mensenhanden aangestoken, maar geen vurige kolen van zijn altaar. En wederom, wat betekent het om kinderen te besprengen en dat wedergeboorte te noemen? Wat is het anders dan een sprankel van natuurlijk vuur om het genadewerk in de ziel na te bootsen? Of wat is het om alle dode dronkaards en afvalligen met de lijkdienst naar de hemel te zenden, anders dan een sprankel van menselijk vuur aangestoken om de overgebleven betrekkingen zo wat op te warmen? Wat zijn geschreven predicaties anders dan een sprankel vals vuur om de geopende deur na te bootsen die de gezonde dienaren van Jezus Christus door de Heilige Geest wordt geopend? Wat is het toedienen van het sacrament aan allen die toetreden, anders dan een sprankel, door de mens aangestoken? Even een opmerking tussendoor, omdat de rest van deze uitgave niet in bezit is, wordt overgestapt op het vervolg van een andere uitgave, maar deze mist een stukje wat wel in de Engelse versie staat. Het onderscheidende kenmerk van alle valse godsdienst is dat het begint met de mens en niet met God. Zie gij allen die een vuur aansteekt, enzovoorts. Zo maakte Aaron het gouden kalf. Zo brachten Nadab en Abihu vreemd vuur. Zo namen Korach, Datan en Abiram ieder hun wierookvat. Zo bouwde Balak 7 altaren en offerde een var en een ram op ieder altaar. Zo maakte Gideon een efod in Ofra, en zo hield Micha een leviet als priester. Zo offerde Saul het brandoffer, Jerobeam richtte zo de kalveren in Bethel op, en de vrouwen beweenden zo de tammuz aan de deur van het huis des Heren. Elke beweging of elk stelsel dat derhalve gegrond is op de vrije wil en de daad van de mens, heeft direct al het stempel van vals vuur. Maar waar zullen wij het vermogen van de mens meer uitdagend verklaard vinden dan onder de Ranters en de Wesleyaanse Methodisten? In hun geloofsbelijdenis staat dat de mens zichzelf tot God kan wenden en zichzelf een nieuw hart kan geven, tot Christus kan komen, kan geloven, hopen en liefhebben volgens zijn eigen vrije wil, door de oefening van dat natuurlijke vermogen dat alle mensen zoals zij beweren bezitten. Zo steekt de vrije wil een vuur aan en de aanmatiging blaast de kolen aan, zodat al hun godsdienst, zover dat het werk van het schepsel is, niets anders is als een nabootsing van het werk van de Heilige Geest in de harten der uitverkorenen. Het natuurlijk geloof neemt bij hen de plaats in van het bovennatuurlijke geloof. Het zelfvertrouwen van het schepsel neemt de plaats in van de goddelijke zekerheid, de hoop van een spinnekop, neemt de plaats in van een goede hoop door genade. Vleeselijke overtuigingen nemen de plaats in van droefheid naar God. Veel gerucht maken in het gebed neemt de plaats in van de geest der gebeden en het gekreun en het geroep van Amen en Heere hoor. Dat neemt de plaats in van gemeenschap met God. Met een zo luid mogelijke stem roepen is bij hen preken met kracht. Hymns zingen op de wijs van balladen is God prijzen. Vermaningen tot de vrije wil van dode zondaren gericht is het evangelie prediken. Een reformatie in het leven doorvoeren is de bekering tot Christus. Een vurige ijver tegen de leer der genade is ernst maken met de zaak des Heren. En de wereld verlaten met een toegeschroeide conscientie is sterven in het triomf van de volle verzekerdheid des geloofs. Ik bezocht eens een van die bekeerlingen van wie men door het hele land verkondigde dat hij over de dood triomfeerde. Hij was zeker niet bevreesd om te sterven. Maar toen ik het fundament van zijn hoop begon te onderzoeken, vond ik dat hij onbekend was met zichzelf, onbekend met de vloek der wet, onbekend met het feit dat hij de hel verdiend had. En daarom ook, hoewel hij over Jezus Christus sprak, onbekend met het bloed der besprenging en de openbaring van een rechtvaardige gerechtigheid. Net als alle zelfmisleiders kon hij de proef niet doorstaan, maar hij keerde zich na enkele vragen van mij af en hij gaf geen antwoord meer. Zo beginnen zij met bedrog, worden daarin opgekweekt en sterven er meestal in. De wekelijkse belijdenissen tijdens de vergaderingen steken het vuur van huichelarij aan, omdat elk lid niet achter wil blijven in ervaring bij een ander. De liefdemaaltijd en de oudejaarsnachtdienst ontsteken, mede opgewekt door de lichten, het late uur en het zingen, het gegalm van de prediker en het gesteun van de amens van de hoorders. Het is een vuur dat doorgaat voor de liefde Gods. De hartstochtelijke, bombastische reden van een prediker die de goddelozen oproept om zich tot God te bekeren. Dat doet een sprank natuurlijk gevoel oplichten dat zij met blijdschap opvatten als het week worden door de gezegende geest. Terwijl de ijver voor John Wesley of de zaak van de primitieve methodisten een vuur van binnen verwekt dat oplaait in het verlenen van steun aan nieuwe kapellen te bouwen, plaatselijke predikantsplaatsen, Arminiaanse geschriften en dat een grondige haat verwekt tegen onvoorwaardelijke verkiezing, persoonlijke verlossing en toegerekende gerechtigheid. Ik merkte al op dat valse godsdienst 1000 verschillende vormen en kleuren aanneemt en daarom behoeven wij ons niet te verwonderen als deze zich soms kleedt in een gedaante die direct het tegenovergestelde van Arminianisme is. Het kan de Satan niet veel schelen hoe het vuur wordt opgewekt, zolang de hand Gods het maar niet aansteekt. Het dode Calvinisme is net zo goed een soort brandstof waarmee de vlam van de valse godsdienst wordt aangewakkerd, als de verrotte stokken van de vrije wil en de verdiensten van het schepsel. Zo ontsteekt een rechtzinnige belijdenis de vlam van trots in degenen wier oordeel niet zo goed gevormd is. Begrippen in het hoofd doen de spranken van aanmatiging oplichten. Verkiezing die slechts in de hersens zweeft, ontsteekt een vals vertrouwen. Onderscheid makende genade, die als een leerstuk met het hoofd wordt aangenomen en niet gevoeld wordt als een waarheid in de ziel, blaast het vuur van verwaandheid aan. Een soevereine genade die van buiten wordt geleerd als de les van een papegaai, in plaats van dat zij het hart doet smelten door de vlammen van de liefde Gods, verhardt slechts het hart als een stuk klei tot steen. Welnu, al deze dode Calvinisten, deze bastaarden en geen zonen, deze kinderen van de dienstbare en geen kinderen van de vrije, hoezeer zij ook mogen verschillen in hun belijdenis van de Arminianen, zij zijn hun hierin gelijk dat zij een vuur aansteken. Het is niet God die hun licht of warmte geeft. Zij leren zichzelf de leer der genade en ontvangen die niet uit de hemel. Zij geloven in verkiezing, persoonlijke verlossing, toegerekende gerechtigheid en uiteindelijke volharding, niet omdat een van deze waarheden in hun hart verzegeld is, maar omdat zij ervan lezen in de Bijbel en ervan horen vanaf de preekstoel. Deze dan steken een vuur aan, want ik weet zeker, als God er één in hun hart had ontstoken en in hun beenderen had besloten, dan zou dat hen uit een vleeselijke staatskerk uitbranden. De artikelen van onze hooggeëerde staatskerk, onze onvergelijkelijke liturgie, de wijsheid en godsvrucht van de hervormers, de apostolische opvolging van de bisschoppen, de bewonderenswaardige middenweg tussen pausdom aan de ene zijde en het enthousiasme aan de andere zijde, de voortreffelijke mannen die predikers zijn geweest in de kerk van Engeland, de oordeelkundige Hooker, de heilige Leighton, de geestelijke Hervey, de evangelische Romein, de gezonde Scott, de godvrezende Newton, wie heeft niet al deze spranken horen opvliegen uit het vuur dat door de mond van evangelische predikers is aangestoken en aangeblazen? Dat zijn de spranken waarmee zij zichzelf verwarmen als er maar enige ontmoedigende, verkillende overtuiging van de valsheid van hun zaak in hun gemoed oprijst. En met dezelfde sintels ontsteken zij een vuur in de harten van hun hoorders. Maar wie, die een sprankeltje geestelijk licht heeft, ziet niet dat al deze voorwendsels en verontschuldigingen vals vuur zijn, en dat de vraag de laatste zal zijn, niet of Newton, Romein of Hooker in een vleeselijk stelsel gebleven zijn, maar wat voor mandaat de verdedigers van hen hadden om het kwade te doen, opdat het goede daaruit zou mogen voortkomen, of dat men verwijzen moet naar het voorbeeld van mensen in plaats van de maatstaf van de waarheid aan te leggen die gegeven is door de eeuwig levende God. Maar ik zou een groot deel vuuraanstekers overslaan als ik geen notitie zou nemen van een andere groep godsdienstige belijders, namelijk de algemene afgescheidenen. Die noemen zich Calvinisten, maar ze zijn in werkelijkheid Arminianen. Zij belijden de vrije genade, maar ze zijn in feite voorstanders van de vrije wil. Verzonken in vleeselijkheid, begraven in wereldsgezindheid, tot een lippen toegedompeld in een lege belijdenis, ontbloot van het leven Gods, hebben zij inderdaad de tondeldoos van de natuur nodig, de vuurslag van de menselijke inspanning om enkele vonken vals vuur voor te brengen. Het gebed van de dode dienaar op zondagmorgen, versierd met een overvloedige voorraad welgekozen woorden en sierlijke zinnen, geaccentueerd door een mooie toga met een bef, ongedwongen handelingen, zachte manieren en een gouden ring aan elke pink, dit alles heeft een wonderlijke uitwerking op het doen ontvlammen van het vuur van de natuurlijke godsdienst die in de drukte van de week bijna uitgeblust was. Is de vonk op deze wijze aangestoken, de sintels worden verder nieuw leven ingeblazen door de keurig ingedeelde preek, die handelt over de plicht tot geloven, wel gekruid met wat donders van Sinaï, waarschuwingen tegen antinomianisme, tegen enthousiasme, en ze is grondig vermengd met menselijke argumenten, academische welsprekendheid, met telkens een beroep op het gezond verstand en met citaten van andere auteurs. De gebedssamenkomst waarbij men in slaap zou vallen, de maandelijkse viering van het avondmaal, de wekelijkse verhandeling, het dagelijkse hoofdstuk uit de Bijbel, het formuliergebed in het gezin, de wettige auteur, het godsdienstige gepraat dat wordt aangeleerd door van huis tot huis erover te spreken. Al deze dingen dienen om de dovende vonk van de natuurlijke godsdienst aan te blazen. En waar deze dingen tekortschieten, wordt er hulp verkregen van politieke vurigheid en partijgeest, of van het vlammend ijveren tegen wat men noemt hoge leerstukken, en tegen de bekrompen dwepers die deze leerstukken erop nahouden. Dus het ontbreekt nooit aan een brandglas om het vuur aan te steken, en de blaasbalg is altijd bij de hand om de vlam te doen oplaaien. Wel nu, al deze figuren, hoezeer zij ook in andere opzichten van elkaar verschillen, zijn toch gelijk aan elkaar in deze bijzonderheid, dat zij met God beginnen in plaats van dat God met hen begint. Dus is hun godsdienst niet uit de hemel, maar van de aarde, niet het werk van de Heilige Geest, maar het ingespannen werk van het schepsel, niet de vrucht van vrije genade, maar van vrije wil, niet een hemels beginsel uit God geboren, maar een valse nabootsing, geboren uit de bloede of uit de wil des vleesers of uit de wil des mans. Maar van de figuren die wij beschrijven wordt niet alleen gezegd dat zij een vuur aansteken, maar ook dat zij zich omgorden met spranken. Deze spranken komen natuurlijk uit hetzelfde vuur op dat zij aangestoken hebben en ze komen voort uit de vlam die tot een juiste hoogte is opgeblazen. Er wordt gezegd dat zij zich met deze spranken omgorden, dat wil zeggen zich ermee insluiten. Dus staan zij midden in de vlam en de spranken die aan alle zijden uit het vuur vliegen omsingelen hen volledig. Maar wat is de uitwerking van deze vurige kring waardoor zij zijn omgeven? Die snijdt natuurlijk al het gezicht van iets anders dat daar buiten is af. De spranken die in alle richtingen omhoog vliegen als het vuur wordt aangeblazen, laten de aanstekers daarvan niets anders zien dan de vlam waaruit zij voortkomen. En naarmate dat de brandstof brandt en de spranken rondvliegen, zet de laaiende brandstapel alles in het duister, behalve zichzelf en degenen op wie die gloed valt. Zo is het ook met alle valse godsdienst, naarmate deze het verstand in zijn greep heeft, verblindt hij voor de waarheid. Vervult hij met vooroordeel, schroeit het geweten toe, verhardt het hart, doet daar de partijzucht ontvlammen en veroorzaakt dat al de vermogens zieden van haat, woede en dweepzucht tegen allen die de zaken niet zien zoals zij die zien en niet doen zoals zij doen. Ijver voor de valse godsdienst van de Roomse kerk heeft in de dagen van Maria de Bloedige de vurende Smithfield aangestoken. Een ijver voor de kerk van Engeland thans doet bijna even hevig de harten van duizenden ontvlammen tegen de afgescheidenen. Ijver voor de leerstellingen van het methodisme maakt sommigen warm. Ijver voor een gematigd calvinisme, zoals men dat noemt, doet anderen ontvlammen. Elke valse sekte heeft zijn eigen vreugdevuur en het licht dat daaruit voortkomt, zoals elk van hen ten volle daarvan overtuigd is, de gloed van de hemelse waarheid, De hitte die uitstraalt als de spranken omhoog vliegen, versterkt het bedrog, doordat het een valse warmte verschaft. Vurige ijver om de verkeerde overtuigingen die het licht in het verstand heeft ontstoken in werking te stellen. Zodat hierin de namaak bestaat waarmee de valse godsdienst de ware nabootst. In de ware godsdienst ziet men licht en voelt men warmte. In de valse godsdienst zijn juist dezelfde twee eigenschappen aanwezig. Werpt God licht in de harten van de erfgenamen des hemels? Dan werpt Satan licht in de hoofden van de erfgenamen der hel. Deelt God warmte mee tegelijk met het licht om de harten van zijn volk te doen branden, dan doet Satan dat ook in het vleeselijke verstand van zijn kinderen door de spranken van de natuurlijke godsdienst te doen ontvlammen in dweperij, vuur en ijver. Ziet de een, de ander ook. Handelt de een vanuit zijn gevoel, de ander ook. Is de een overtuigd van de waarheid, de ander is evenzo overtuigd van zijn waarheid. Handelt de een uit een begeerte om God te behagen, de ander denkt dat hij door het vervolgen van de kinderen Gods de Heere dient. Dus hoe conscientieuzer iemand is, hoe grotere vijand hij zal zijn van Christus kerk, als hij zich omgort met spranken van een vals vuur. Hoe meer hij handelt vanuit zijn principes, hoe beslister zijn aanvallen zullen zijn. En hoe meer hij verwarmd wordt door valse ijver, hoe heftiger zijn tegenstand tegen de waarheid Gods zal zijn. Daarom zijn belijders veel bitterder tegen de kinderen Gods dan profane goddelozen. En degenen die een valse godsdienst hebben, die zijn veel heftiger tegen de waarheid gekant dan degenen die helemaal geen godsdienst hebben. Priesters zijn daarom in alle tijden de grootste vijanden van de ware godsdienst geweest. En de grootste vijanden thans zijn de verdorven geestelijken van de staatskerk en de valse predikers onder de afgescheidenen. Ik heb gezegd dat ik eerst het gedrag van de erfgenamen der hel zou beschouwen en daarna hun vonnis. Hun vonnis, zoals het door de mond Gods is uitgesproken in de tekst, is tweevoudig. Het eerste gedeelte is vervat in deze woorden: wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Overgegeven te worden aan verblinding door een rechtvaardig oordeel is een van de vreselijkste vonnissen die uit de mond Gods kunnen uitgaan. En dat is het eerste deel van de opgelegde straf aan degenen die een vuur aansteken en zich omgorden met spranken. Het is alsof de mond van de rechter der ganse aarde aldus tot hen sprak: het is uw keuze geweest uzelf te bedriegen, ik zal u daarvan niet terughouden. U hebt een vals vuur aangestoken, ik zal dat niet uitblussen om u het ware vuur te geven. Wandel maar in die vlam van uw vuur, verheug u maar in uw valse vertrouwen, rust maar met zekerheid op uw bedriegelijke hoop. Koester uw aanmatigend geloof, troost uzelf met uw rituelen, vormen en ceremoniën. En wees dan maar ten volle overtuigd van de waarheid van uw valse leer. Ik zal ook hun misleidingen verkiezen, zegt Jesaja. Ga derhalve maar door om de maat van uw ongerechtigheden vol te maken, om het kwade goed en het goede kwaad te noemen, en het bittere voor zoet en het zoete voor bitter aan te merken, totdat u geen ogen meer hebt om het ene te zien en geen smaak meer hebt om het andere te onderscheiden. Dit is dus het vonnis van God over deze erfgenamen van zijn toren, die gehuld zijn in het bedrog van de valse godsdienst. En zoals het vonnis is, is ook de uitvoering. Het resultaat ervan zien wij elke dag voor onze ogen gebeuren en plaatsvinden in bijna alle kerken in het land. Zo wandelt de belijder van de natuurlijke godsdienst in het licht dat hij zelf heeft aangestoken. De goddelijke toren in zijn ziel tegen de zonde en de vloek der wet in zijn geweten hebben hem nog nooit opgewekt uit zijn droom van eigen verdiensten en vleeselijke gerechtigheid. Vleeselijke zekerheid houdt hem vast in haar ijzeren greep. Ijdel vertrouwen heeft hem in slaap gesust met haar verdovende werking. Geen schuld of verschrikking, twijfel of vrees verstoort ooit zijn rust. Evenals in de Dode Zee is er in hem een algehele afwezigheid van leven en beweging, met zichzelf ingenomen en net als een jeugdige schoonheid zichzelf bewonderend, zoals het van zijn eigen gezicht afstraalt, schrijdt hij zelfverzekerd door het leven zonder snijdende overtuiging, zonder dat één gedachte hem doorpriemt of één twijfeling of hij wel ten hemel gaat hem doet wankelen. Of, als zulke twijfelingen een ogenblik zouden oprijzen, dan staan de vaste koers van zijn leven tot nu toe, het waarnemen van wat hij noemt de plichten van de godsdienst, zijn mildheid voor de armen en duizend andere dergelijke gunstige ingevingen, als één geheel op, om de binnendringende twijfel uit zijn gemoed te verdrijven. Hij is blij dat hij geen ellende of droefheid heeft, en dat wordt aangeduid met de naam opgeruimde godsdienst, godsvrucht. Hij heeft een goed humeur, en dat heet dan christelijke zachtmoedigheid. Hij is vriendelijk jegens allen, en dat noemt men dan de geest van een waar christen. Hij gaat naar de kerk, hij knielt neer, of hij zit neer om het sacrament te ontvangen, en dat wordt dan beschouwd als het wezen van de godsdienst. Hij betwijfelt zijn staat niet, en dat heet zich verheugen in de volle verzekerdheid des geloofs. Hij is milddadig jegens de armen, en dat wordt uitgelegd als liefde tot Christus. Hij veroordeelt niemand en hij denkt van iedereen het goede en dat wordt beschouwd als wandelen in de geest van het evangelie. Hij leest veel in de Bijbel en nog meer in geschriften van godsdienstige schrijvers en dat heet dan met dat men een vergevorderd christen is. Hij herinnert zich teksten en preken van een halve eeuw geleden en door deze steeds te herhalen gaat hij door voor een zeer bevestigd gelovige. Zo verschaffen al deze spranken van natuurlijke deugden en vleeselijke godsdienst licht en warmte waarbij hij wandelt en waaraan hij zich verwarmt. Hij is niet in de moeite als andere mensen, dat wil zeggen als christenen, en hij wordt met andere mensen niet geplaagd, Psalm 73. Hij voelt zichzelf nooit koud, want zijn vuur brandt altijd, en ook niet duister, want zijn spranken geven altijd licht. Hij klaagt nooit, want hij voelt geen zonde om over te klagen. Hij gaat ook niet gebukt onder schuld, omdat zijn consciëntie nooit teder gemaakt is. Hij treurt nooit over het afwezig zijn van de Heer, omdat hij zijn tegenwoordigheid nog nooit gevoeld heeft. Hij roept ook niet om Christus te mogen leren kennen. Hij denkt dat hij hem al voldoende kent. Hij kreunt nooit onder een verzoeking, want hij heeft in zichzelf geen nieuw beginsel om de last van een verzoeking te voelen. De duivel kwelt hem nooit, want deze heeft hem al veilig in zijn bezit. De verschrikkingen des Heeren verontrusten hem ook niet, want God heeft hem overgegeven aan het oordeel der verblinding. Zo is hij omringd van voorspoed en voorzien van hetgeen het hart ooit kan begeren. Zijn huis heeft vrede zonder vrezen, en de roede Gods is op hem niet. Zijn jonge kinderen zendt hij uit als een kudde, en zijn kinderen huppelen. Hij heft op met de trommel en de harp en verblijdt zich op het geluid van het orgel. Job 21. Maar er is nog een tweede deel van hun vonnis dat wij moeten bezien, en dat dit geschiedt u van mijn hand, in smart zult gij lieden liggen. Van dit vonnis wordt een gedeelte uitgevoerd in dit leven, maar soms wordt het gehele gewicht ervan uitgesteld tot het toekomende leven. Zo wordt in sommige gevallen het bedrog dat over het hart ligt uitgespreid aan stukken gescheurd op het sterfbed. Het gevlei van belijders, het zelfbedrog van het hart, de misleidingen van Satan, al deze dingen die de ziel met ijdele hoop hebben ondersteund, gaan in damp op bij het naderen van de koning der verschrikking. Eén lichtstraal van het eeuwige vuur in de consciëntie doet de droom waardoor hij was bedrogen vervliegen. De vonken van Tofet dat van gisteren bereid is, dat de adem des Heren als een zwavelstroom aansteekt, verteren het hout, hooiende stoppelen die jarenlang waren opgestapeld. De werkelijkheid van sterven, de zekerheid van de eeuwigheid, de strenge rechtvaardigheid Gods, de onmogelijkheid van ontkoming, de herinnering aan wat voorbij is, de verschrikkingen van het toekomen en het luid geschreeuw van een schuldige consciëntie storten als een stroom naar binnen en vagen alle toevluchten der leugenen, waarin men zo lang schuiling gezocht had, weg. De vrije wil knapt af als een snoertje van grof vlas dat verbroken wordt als het vuur riekt. De menselijke verdienste verdwijnt als kaf van de dorsvloer en als rook die uit de schoorsteen wordt weggestormd. Het natuurlijke geloof verschrompelt zoals de storting der beken als het warm is uit haar plaats verdwijnt. De wanhoop verslindt de ijdele waan, zoals droogte en hitte het sneeuwwater verdelgen. Hij, die dacht dat hij een groot christen was, ervaart nu dat hij helemaal geen christen is. Hij, die zo dwaas was zich in te beelden dat hij op weg was naar de hemel, bevindt zich plotseling voor de poort van de hel. En nu komt hij aan de weet dat deze leerstukken waar zijn die hij of logende of ten onder hield in ongerechtigheid. De ijzeren poort der verkiezing, de diepe onoverkomelijke kloof van Gods besluiten, de koperen sluitboom der verwerping waarin hij eenmaal niet geloofde en waar hij tegen streed, maar waar zijn knagende conscientie nu een getuigenis van aflegt. Het onveranderlijke voornemen van God die zich ontfermt over wie hij wil en over die alleen. Dit alles sluit alle hoop voor hem uit en voert de ziel vademen diep in de folteringen der wanhoop. God lacht nu in zijn verderf en spot als zijn vreze komt. Hij roept de Heere aan, maar deze die antwoordt hem niet, nog door dromen, nog door de urim, nog door de profeten. Zo wordt hij als in een ogenblik tot verwoesting en neemt een einde en wordt er niet van verschrikkingen. Zo ging het met Achitofel, van wie David eens goede raad nam en met wie hij in gezelschap wandelde naar Gods huis, die echter toen zijn raad niet gedaan werd naar zijn huis toog en zich verhing. Zo ging het ook met Saul, toen de Heere van hem geweken was en zijn vijand was geworden en hij nam het zwaard en hij viel erin. Zo ging het ook met Judas, toen hij zich ophing, gefolterd door wanhoop, en hij viel voorover en zijn ingewanden stortten uit. Zo verging het Francis Spira ten tijde van de reformatie, en zo heb ik het zelf meegemaakt aan sterfbedden van verscheidene belijders. Maar de Heere voert niet altijd in dit leven het vonnis van in smart zult gij lieden liggen aan de erfgenamen der hel uit, integendeel. In de meeste gevallen krijgt de misdadiger uitstel en wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort. Dit deed Asaf zodanig struikelen en zijn voeten bijna uitglijden, omdat hij de goddelozen niet alleen voorspoedig zag in de wereld en hun rijkdommen zag vermeerderen, maar omdat hij zag dat er zelfs geen banden waren toen ze gingen sterven, dat wil zeggen geen verschrikkingen in hun dood, zelfs in dat plechtige ogenblik was hun kracht fris. En zo is het thans nog voortdurend. Honderden belijders sterven als lammeren, wie het deel voor eeuwig bij de bokken is. Onze afgestorven vriend, zo luidt dan een zinsnede in de een of ander kerkelijk blad, die kon niet roemen in grote openbaringen. Hij was dan ook een tegenstander van die sterfbedgetuigenissen waarvan sommigen zo hoog opgeven. Maar hij was iemand vader, een vriendelijke echtgenoot, iemand die de kerk een warm hart toedroeg. Of er staat, een trouwe vriend van de afscheiding, of hoe het geval ook mogen zijn, en hij heeft ongetwijfeld zijn loon ontvangen, zij draaien nu dicht in één, Micha 7. Terwijl de ware stand van zaken is, dat hij begonnen is met bedrog, erin voortgegaan is en erin gestorven is. Het deksel werd niet van zijn hart afgescheurd voor de onzichtbare staat voor hem. Voor de eerste maal de afschuwelijke werkelijkheid ontsloot dat hij met een leugen in zijn rechterhand gestorven was. Nog steeds is het vonnis van kracht en het wordt letterlijk uitgevoerd, hoewel het een tijd uitgesteld is. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Als het niet op het sterfbed is, dan toch op de brandende peluw van het eeuwige vuur. Maar niet één van de erfgenamen des hemels zal in smart nederliggen. Er mag dan voor een poos duisternis, twijfel en vrees zijn op het sterfbed. En als er voorheen een getuigenis van vergevende liefde en een inwendige openbaring van Jezus is geweest, kan er wel geen overwinningsvreugde zijn, maar er zal wel een hoop zijn die haar anker binnen het voorhangsel werpt. Een geloof dat rust op het volbrachte werk van de zaligmaker en de liefde die naar God uitgaat. Het einde van de rechtvaardig is vrede. Zij rusten op hun slaapsteden. Zij betrouwen zelfs in hun dood. Zij vinden de stok en de staf van God die hen vertroost als zij door het duistere dal gaan. Ik heb dan nu twee tegengestelde typen geschetst in hun begin, voortgang en einde. Wie zijt gij? Als gij een ledige belijder zijt, is uw vonnis, tenzij genade het verhoedt, opgetekend namelijk dat gij in smart zult nederliggen. Indien gij een levende ziel zijt, hoewel gij nu in het duistere wandelt en geen licht hebt, dan zult gij eenmaal het aangezicht Gods met vreugde aanschouwen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.